Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en de gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Vanmiddag deel 12, het laatste deel van dit boek. De enige man die het vooruit wist, was de dominee. Verder wist niemand het. Ja, natuurlijk, de vrouw van Nelis, Margje. Het half jaar van Janus Keersenmaker was voorbij. Janus werd ontslagen uit het huis van bewaring in Dort. Met wat geld dat hij verdiend had, met het maken van wasknijpers en dergelijk spul, werd hij op een vroege morgen in oktober door de poort geleid en hij kreeg op de drempel nog een hangdruk van de bewaker. Dus je gaat nu, als ik het goed heb begrepen, naar die manke kastelein, Keersenmaker, vroeg de bewaker. Ja, Van Beek, ik ga proberen goed te maken wat ik nu ruim 7 maanden geleden bij hem verkorven heb. Er gaat een andere Janus nu hier de deur uit dan die Janus die ruim 1,5 jaar geleden hier binnenkwam. Van Beek keek de ex-gevangene eens goed aan. Het is ongelooflijk, zei hij. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een mens binnen deze muren verandert. Jij bent de eerste, uitzonderingen bevestigende regel. Het ga je goed, Keersenmaker. Doe de groeten aan die manke kastelein. Zo kwam in de loop van die dag een schuchtere Janus Keersenmaker aan in het koffiehuis van manke Nelis. Kijk eens aan, zei Nelis, daar ben je dan, Janus. Margje, kom eens kijken, Janus is aangekomen. Margje verscheen in de deuropening en drukte Janus hartelijk de hand. Janus wilde heel prevelement afsteken van zijn spijt over het gebeurde. Maar Margje snoerde hem de mond. Daar praten we niet meer over, Janus, zei ze. Je weet dat je klein zakgeld hebt gekregen boven de kost en inwoning en ik zorg ook voor je was en je kleren. Je zult moeten werken, mijn jongen. Janus klaarde op en zei dat hij niets liever wilde doen. Margje liet hem zijn zitslaapkamertje zien en ze wees hem verschillende noodzakelijke dingen. Verder leef je maar gewoon met ons mee. Nelis heeft een mooi tom kippen gekocht. Die lopen achter de zaak in een ren. Voor die kippen moet jij zorgen. Daar kijken we niet naar om. Verder moet je zorgen voor kachelhout. En we hebben veel hout nodig voor de woonkamer en voor de zaak. Voor de kachels moet jij ook zorgen. Verder moet er veel gewassen en gespoeld worden in de zaak. En dat is ook jouw werk. Mogelijk moet je als het erg druk is ook bedienen. Ze zullen proberen of dat gaat met je ene arm. Ik heb al een wit jasje voor je gekocht. Je moet het straks maar passen. En een overal hebben we ook al voor je. Je ziet, werk genoeg. Janus wilde gelijk maar aanpakken. Rustig aan, zei Margje. Vandaag zul je al je tijd nodig hebben om het een en ander te bekijken. Janus at met smaak het middageten met Nelis en Margje en luisterde eerbiedig naar het hoofdstuk uit de Bijbel dat Nelis na het eten las. Na het eten trok hij zijn overal aan en ging naar de kippen. Hij voerde de kippen en zocht een buil in het vernieuwde schuurtje en begon hout te hakken. De oude Maarten de Bruin, die wat rondscharrelde in zijn tuintje, kon zijn ogen niet geloven. Daar zat Janus Keersenmaker hout te hakken achter de zaak van zijn buurman. Hij riep zijn Griet erbij. Griet de Bruin begreep er ook niets van. Ik ga eens een praatje met hem maken, zei de oude Maarten. Ik wil wel eens weten wat er nu aan de hand is. Hij stapte over het hekje heen en ging naar Janus toe. Janus hakte ijverig hout. Kijk eens aan, Janus, zei Maarten. Ben je losgelaten uit Dort?
Ja, vanmorgen, zei Janus.
En je ziet, ik heb al een baantje ook. Ik ben aangenomen door Nelis als hulpje voor de kippen en voor ander werk. Ik heb onderdak en ik ben erg dankbaar, de Bruin.
Nou, dat is zeker, zei Maarten verbaasd.
Er zijn toch nog goede mensen in de wereld. Wie zou dat nu ooit hebben gedacht?
Nee, zei Janus, terwijl hij voorzichtig de fijn gehakte houtjes opstapelde met zijn gezongde arm. Dat heb ik ook nooit verwacht. Er is een nieuw leven voor mij begonnen.
Nu mangs dorp gongste van de gedachten en de geruchten, was de manke Nelis nu van lotje getikt om de man die zijn zaak in brand wilde steken nu als hulp aan te stellen in diezelfde gelegenheid. Het werd opmerkelijk druk in de zaak van nieuwsgierige dorpelingen die een glaasje bier bij Nelis kwamen drinken. Ze wilden allemaal Janus Keersemaker zien. Nu kregen ze hem te zien. Janus had zijn witte jasje aan en spoelde de glazen. Het was opmerkelijk wat hij met zijn ene arm nog kon. Hij had geoefend om met het stompje van zijn afgezette arm toch nog een dienblad te omklemmen. En hij wist daarop glazen en kopjes rond te brengen. Nelis en Margje knikten elkaar goedkeurend toe. Janus was uiterst beleefd en de klanten waardeerden het dat die keersemaker met zijn ene arm toch zo handig was. Ook Meeuw, de Krab, de smet van Maasdam, kwam op een winderige oktobermiddag in de zaak en zag tot zijn verbazing Janus Keersemaker daar rondscharrelen. Hij had al gehoord van het verbazingwekkende feit dat Nelis Keersemaker in dienst had genomen. Meeuw, die aan de tapkast was gezeten, zag hoe handig Janus met zijn ene stompje arm het dienblad omknelde. Hij dacht na. Als Janus nu een hulpstukje van licht materiaal aan die stomparm had, zou het nog gemakkelijker gaan. Zou hij dat niet kunnen maken? Janus had natuurlijk geen elleboog. Maar als dat hulpstuk kon scharnieren, dan had Janus alleen maar met zijn goede hand het scharnier om te buigen. En dan hield hij dat dienblad veel gemakkelijker en steviger vast. Meeuw wendde zich tot Nelis. Hij legde Nelis omstandig uit hoe hij van plan was een hulpstukje voor die arm te maken. Nelis dacht na en hij riep er Margje bij. Margje vond dat Meeuw het maar moest proberen. Ze zouden hem de kosten graag betalen. Als het me lukt, zei Meeuw de Krab, dan kost jullie dat geen cent. Ik probeer het graag en als het lukt, dan is Janus een levende reclame voor mijn zaak. Janus Keersemaker werd erbij geroepen en Janus kreeg een kleur. Luister eens, Smet de Krab, zei Janus. Natuurlijk zou ik graag dat hebben, maar ik denk niet dat je het voor elkaar krijgt. Als het niet te duur is, dan betaal ik je graag een goede prijs.
Van betalen? Is geen sprake, zei Meeuwis.
Ik neem de maat van je arm en het zal wel even duren, maar ik ga toch aan het werk. Die Meeuw de Krab had wel wat voor manke Nelis aan zijn eenarmige knecht over. Toen hij thuis kwam op Maasdam, sprak hij erover met zijn Hilletje. Probeer het, Meeuw, zei Hilletje. Ik vind het toch zo mooi van Nelis en Margje dat ze die Janus Keersemaker bij zich in huis hebben genomen.
Ik weet wel dat de meeste mensen Nelis voor gek verklaren om de man die zijn huis in brand wilde steken en die een half jaar in Dort heeft opgeknapt, zo te helpen.
Maar Meeuw, Nelis heeft ons laten zien wat een christenplicht is. Dat was Meeuw de Krab roerend met zijn knappe vrouw eens. Er waren nog twee bekenden naar het koffiehuis van Nelis gekomen. Wachtmeester van der Zijde en boer Niemandsverdriet. Toen Janus keersenmaker boer Niemandsverdriet zag, betrok zijn gezicht. Boer Niemandsverdriet ging bij een tafeltje zitten en bestelde een kop koffie. Margje bracht hem de kop koffie. Ga er even bij zitten als je tijd hebt, vrouw, verzocht de boer. Margje keek de zaak rond en zei, eventjes kan het wel, boer. We hebben het hier de laatste tijd erg druk. Ze ging zitten en keek de boer afwachtend aan. Hoe komen jullie erbij om Janus in dienst te nemen? Vroeg de boer onomwonden. Dat is ook zomaar niet gegaan, boer, zei Margje. We hebben goed overlegd, Nelis en ik, en toen zijn we tot de slotsom gekomen dat wij het moesten doen. Het is een misdadiger, zei boer Niemandsverdriet hard. Dat was hij, zei Margje, maar hij heeft zijn schuld geboet. En nu is hij dus geen misdadiger meer. Wie eenmaal steelt, is altijd een dief, zei de boer. Daar helpt niets meer aan. Die Janus Keersenmaker, hij is niet te vertrouwen. Wie geeft jou de garantie dat hij niet opnieuw het slechte pad opgaat? En hij is nog Rooms ook, die Vlaming. Wij denken daar anders over, boer Niemandsverdriet, zei het Margje. Het is beter om een broeder te behouden dan te verderven. Een broeder, zei de boer. Vrouw, ben je nu dwaas geworden? Heel de buitensluis is er vol van dat jullie stapelgek zijn een brandstichter in dienst te nemen. Dat raakt ons niet, boer, zei Margje. We kennen onze christenplicht, Nelis en ik. Niet dat wij nu van die brave lieden zijn, verre van dat. We zijn zondaren en we leven in een gebroken wereld. Het is gelukkig, boer Niemandsverdriet, dat u en wij nog voor uitbrekende zonden zijn bewaard gebleven tot op heden. Maar dat is niet onze verdienste. Zulke taal versta ik niet, gromde de boer. Ik heb hem te verstaan gegeven dat hij maar met een boog om mijn boerderij heen moet lopen. Laat die kerel toch teruggaan naar Vlaanderen, daar hoort hij thuis, hij is niet te vertrouwen. Afijn, je moet het zelf weten wat je doet, maar ik heb je gewaarschuwd. Nu, we hadden je waarschuwing heus niet nodig, want we hebben ons besluit ernstig genomen en we hebben voor Janus gebeden. Vrome praatjes, gromde de boer, daar geeft die lommerd geen geld op. Hij betaalde zijn koffie en vertrok. Hij keek niet eenmaal naar Janus om. Janus Keersenmaker was lucht voor zijn voormalige baas. Ook wachtmeester van der Zijde keek argwanend naar Janus Keersenmaker. Maar hij wachtte zich er wel voor om zulke dingen te zeggen als boer Niemandsverdriet. Omdat hij dienst had, stelde hij zich tevreden met een kop koffie. Het past niet dat een ambtenaar in functie alcohol gebruikt. Ook al is het maar een glas bier. Wachtmeester van der Zijde wenkte Nelis. Hoe gaat het met die Janus? Vroeg hij behoedzaam. Dat gaat best, van der Zijde, zei Nelis. Hij doet goed zijn best. En hij komt er al aardig in. Nee, we hebben er geen spijt van dat we hem in huis genomen hebben. Ik heb heel wat af moeten praten, voor Janus begreep dat we hem wilden helpen. Maar toen hij tenslotte begreep dat het ons ernst was, gaf hij toe. Die jongen wist niet waar hij heen moest na zijn straftijd. Hij had niets in de wereld waar hij op kon terugvallen. Ja, die zuster in België, maar daar had hij de laatste jaren geen contact meer mee. Eergisteren heeft hij uit eigen beweging toch aan zijn zuster en zwager geschreven. Gelukkig kan hij schrijven, want hij mist zijn linkerarm. Hij heeft ons de brief laten lezen En ik kan je wel vertellen dat die brief op ons grote indruk heeft gemaakt. Hij vertelt er alles, open en eerlijk in. Ja, ja, die Janus Keersenmaker is wel veranderd, zoals ik totaal veranderd ben door het water.
Door het water? Vroeg Van der Zijde verbaasd.
Ja, door de watersnood, zei Nelis. Je weet toch ook wel dat ik voor het water kwam, maar een kroeg had met klanten. Die heus niet zo nauw namen. Janus Keersenmaker was er ook een van. Met Klaas de Groot en met Kees de Kra en Manus de Jager en dat soort jongens. Margje, mijn vrouw, had daar niks mee op. En Margje was een gelovige vrouw. Ze ging naar de kerk. En ik sliep zondags een gat in de dag. En deed na kerktijd mijn kroeg weer open. Maar toen het water over de waard kwam en mijn hele interieur werd vernield en ik ten einde raad was, heb ik begrepen dat dat water er niet voor niets was gekomen. Mijn vrouw heeft toen de leidsels in handen genomen. En met een uitkering uit het rampenvangst hebben we samen de zaak weer opgebouwd. Ik ben met haar mee naar de kerk gegaan en ik heb op zondag de zaak gesloten. Ik ben ter 11 uur geraad, Van der Zijde. Ik weet heel niet wat jij ervan denkt, maar ik wil je wel vertellen dat ik nu pas leef.
Van der Zijde keek de manke Nelis eens aan. Hij zelf deed niet veel aan de godsdienst. Hij was er niet in opgevoed. Maar nu had hij al enkele malen met vrome mensen kennis gemaakt. En zijn gedachten verwijlden bij Krijn Visser van de Nieuwendijk. Van der Zijde dronk gedachteloos zijn koffie. Hij stond op en wilde zijn koffie betalen. Maar Nelis wilde dat niet. Van de zaak, zei hij gul. Ik hoop dat Janus nu bij jullie in het rechte spoor zal blijven, Nelis, zei hij. Ik zou zoiets nooit op kunnen brengen, maar ik heb respect voor jullie. Hij groette Janus wel en Janus stak zijn gezongde hand op. Van der Zijde vertrok, diep in gedachten.
14 dagen later kwam Meeuw de Krap. Meeuw kwam het verlangstuk van de arm passen. De schoenmaker van Maasdam had met een leer en riempjes de verbinding met het restant van de arm in orde gemaakt. Meeuw paste zorgvuldig het verlangstuk om de stomp van de arm van Janus. Hij deed hem voor hoe hij het scharnier kon bedienen. Janus Keersenmaker vond het geweldig. Hij deed de kunstarm af en deed deze opnieuw om. Hij duwde een dienblad onder de kunstarm en het blad zat klem. Nelis zette er een paar glazen water op en Janus marcheerde met het blad door de zaak. Het ging prachtig. Meeuw de Krap vond het ook een hele verbetering, maar hij ontdekte nog een paar dingen die beter konden. Dat gaan we ook nog even veranderen, dan is het effect nog beter, vond hij. Volgende week, bij Leven en Welwezen, kom ik terug. En dan is het definitief klaar. Janus wilde het kunstwerk nu al houden, maar Nelis raadde hem aan om Meeuw de gelegenheid te geven het nog beter te maken. Voor Janus was Nelis wil de wet in huis en dus gespte hij de kunstarm af. En bedankte Meeuw nu al hartelijk voor zijn werk. Meeuw vertrok weer naar Maasdam. Zijn smederij liep best. En vader Hein de Krap, die Meeuw zo nu en dan een paar dagen hielp, dacht er al over om te verhuizen naar Maasdam. Moeder Mien voelde er ook wel wat voor. Ze werden ouder en vader Hein fietste elke dag dat hij bij zijn zoon werkte naar Maasdam. Het was altijd geen mooi weer. En met tegenwind en regen was het geen pretje voor de oude Hein om naar huis te rijden. Boer Maasdam vond het maar zo dat hij Hein zou moeten missen. Maar hij begreep dat Hein de voorkeur gaf aan zijn zoon, die zo'n welvarende smederij in Maasdam had. Hij had trouwens al een jongen, ook die een handje uitstak bij het werk. Inderdaad, was een week later de kunstarm van Janus Keersemaker klaar. Hij werkte nu nog beter en Janus was blij dat hij de raad van Nelis had opgevolgd. Die Janus Keersemaker had het best naar zijn zin bij Nelis en Margje. Hij ging zondags ook mee naar de kerk. De dominee kende hij al en hij luisterde met aandacht naar de preek. Er was een brief gekomen van zijn zwager en zuster uit Vlaanderen. De zwager en de zuster schreven dat ze het goed maakten en de kinderen ook. Ze hadden met belangstelling kennis genomen van de belevenissen van Janus. Hoe kon je daar nu toe komen, Janus, schreef zijn zuster. Thuis wilde je al niet deugen, maar je kwam toch nooit met de gendarmen in aanraking. Gelukkig dat je nu goed terecht bent gekomen. Ik zou je baas maar in ere houden. Het lijkt me een goede man. Ik heb meneer Pastoor je brief laten lezen. En heer Oom zei iets heel merkwaardigs. Hij zei, ik ken heel wat slechte gelovigen in onze kerk. En heel wat goede in andere kerken. Bij zulke goede christenen is je broer terechtgekomen. Frida, daar moeten we dankbaar voor zijn. Al gaat hij nu naar een geuzenkerk, daar is hij niet minder om. Er is een hemelse vader en die heeft zijn kinderen ook in de geuzentempel. Nelis las de brief met stijgende belangstelling. Margje vond dat Janus eens een paar dagen op bezoek moest gaan, daar in Vlaanderen. Dan zag hij zijn zuster en zwager en zijn neefjes en nichtjes weer eens. Janus had eigenlijk wel zin. Maar het kostte nogal wat. Nou, zei Nelis, jij doet zo goed je best dat wij de reis wel voor je zullen betalen. We rekenen er wel op dat je terugkomt, want we kunnen je niet meer missen. Oh, daar hoeven jullie niet bang voor te zijn, hoor, zei Janus. Ik hoor hier thuis. Nou, dan zou dat binnenkort maar eens moeten gebeuren. Er waren wel een paar dagen mee gemoeid, maar dan zouden Nelis en Margje wel wat harder werken. Toen Maarten de Bruin hoorde dat Janus zijn zuster op wilde zoeken in Vlaanderen, zei hij, dan zorg ik wel voor de kippen. Nu was het niet de eerste keer dat de oude Maarten voor de kippen zorgde. Maarten werkte niet meer en bedrijvig als hij altijd was, kon hij niet stilzetten. In zijn eigen tuintje stond geen sprietje onkruid. Maar nog had Maarten tijd over. Hij stapte dan over het hek en rommelde bij Nelis achter de zaak. Janus Keersemaker had het altijd druk en dus hielp de oude Maarten Janus een handje. Hij stapelde het gehakte hout keurig op in het schuurtje, gaarde in de middag de eieren en maakte de legnesten schoon. Zo nu en dan kreeg hij een sigaar van Nelis en een kop koffie van Margje. Als hij zijn koffie opdronk in de zaak en er kwam een oude buitensluizer binnen die Maarten kende, nu, dan was het hek van de dam. Ze konden dan heel lang met elkaar praten over oude herinneringen. Als buurvrouw Griet haar man kwijt was, dan liep ze maar even naar Nelis. Daar was hij altijd. Vooral met Janus Keersemaker kon de oude man het goed vinden. Als Janus dus op reis naar Vlaanderen ging, dan wist hij de kippen goed bezorgd bij buurman de Bruin. Janus vertrok voor 4 dagen naar Vlaanderen en Maarten had het tijdens de afwezigheid van Janus erg druk. Janus kwam opgetogen weer terug. Hij had het best naar zijn zin gehad bij zijn enige zuster en zwager En de kinderen had hij allemaal gezien en gesproken. Er waren er 3. Maarten, die hij nog nooit gezien had. De oudste wel. Maar die zou ook niet herkend hebben na zoveel jaren. Ze maken het goed. Maar ze hebben het niet breed. Het is in Vlaanderen ook helemaal geen vetpot. Oude Maarten knikte. Er moet overal voor gewerkt worden, zei hij langs zijn neus weg. Maar als ik zie hoe er hier met geld gesmeten wordt, ook door de arbeiders, dan denk ik wel eens, waar zal dat een eind grijpen? Vroeger kwam de lorreboer met een hangtwagen langs de huizen, maar tegenwoordig komt hij met een vrachtauto. Kaatje Miezelmoe, die getrouwd is met Leen de Puit en die vroeger nog geen hemd had om aan te trekken en in die lage huisjes even verderop woont, heeft een bankstel gekocht met plus. In dat huisje staat een bankstel, als een vlag op een modderschuit. Gelukkig heeft mijn Griet het niet zo hoog in haar bol. De gaatjesstoelen zijn haar goed genoeg. Nou, zei Janus, Frida heeft zelfs geen gaatjesstoelen, maar gewone houten. Maar ze is helder en ze is tevreden. Er zijn ook wat protestanten in de buurt van Frida komen wonen. Cas, mijn zwager, werkt met een van hen op de fabriek. Een aardige goede man, zegt Cas. Ze hebben ergens een gebouwtje waar ze op zondag samenkomen. Cas is er een keer geweest en is met die man toe meegegaan. En dat is hem goed bevallen. Het is allemaal eenvoudiger en begrijpelijker, zegt Cas. Kijk eens aan, zei de oude Maarten opgeruimd. Misschien gaat je zwager wel over naar die gemeente. Jij bent ook overgegaan naar de hervormde kerk, Janus. Ja, zei Janus, en daar heb ik geen spijt van. Vroeger bemoeide ik me niet met welke kerk ook. Ook niet met de Roomse. Maar dat was een slechte tijd voor me, Maarten. Ja, het jongen, zei Maarten. Zonder godsdienst is een mens als een schip zonder roer. Je leven loopt op de klippen. Janus Keersemaker knikte. Het klopt, zei hij triest. Ik ben op de klippen gelopen. En gelukkig hebben de dominee en Nelis me weer vlot mogen trekken. Maar dat is geen verdienste, maar genade, Maarten. De Zwarte Cor en Hilde Kropveld waren nu een jaar getrouwd. Moeder Liene verwonderde zich nog steeds dat Hilde zo snel leerde. Ze werd een hele echte boerin. Klein Visser grinnikte. Je hebt het nooit helemaal willen geloven, Lien, zei hij. Maar ik heb er altijd het grootste vertrouwen in gehad. Leer mij Hilde kennen. De Witte Cor had ook plezier. En hij plaagde Lientje er wel eens mee. Het is geen doen, zei Lientje lachend. Nu heb ik 2 mannen om me heen die me uitlachen. Gelukkig heb ik Hector en de watersnoodpoes nog. Die 2 zijn me tenminste welgezind. Het was waar. Hector had zich aan de boerin gehecht. En als Krijn niet op stap was voor zijn visserij, dan was de hond altijd in de nabijheid van de boerin van de Vliegerhof. Natuurlijk had hij zijn oude liefde voor Hilde behouden. Maar de jonge vrouw had het druk. Vooral nu had ze het extra druk. Want er werd een baby verwacht. Dat was koren op de molen van Lientje. Ze was aan het haken, aan het breien voor de nieuwe wereldburger. Dat het een lieve lust was. Van Thijs en Martijntje hoorde je maar niets, zei ze. Maar nu is de kans toch erg groot dat ik nog eens oma word. Je hoopt zeker dat het een Lientje wordt, plaagde de Witte Cor haar. Lientje haalde verontwaardigd de schouders op. Dat maakt me niks uit, zei ze, als het maar een gaaf kind mag zijn. En als het een jongen is, dan hoop ik dat hij niet de plaagziekte van zijn opa heeft. Het werd een jongen. En hij kwam in de nacht. Een nacht waarin Lientje, de wette Cor en Krijnvisser geen oog dicht deden. Zo zaten ze in spanning. Lientje was bij de kraamvrouw. De wette Cor en Krijn zaten bij elkaar en luisterden. Maar om 3 in de nacht hoorden ze kindergeschrei. Het kind is er, zei Krijn, en hij stond op. De kraamverpleegster was de vorige dag al gekomen en in de voornacht was ook de dokter gewaarschuwd. De zwarte Cor liep zenuwachtig heen en weer. Ga er toch bij zitten, de vlieger, zei de dokter. Heus, het gaat goed. Je hoeft je niet zo zenuwachtig te maken. U kunt goed praten, dokter, zei de zwarte. Ik heb zoiets nog nooit bij de hand gehad. Een keer moet de eerste zijn, zei de geneesheer droog. Van de kraamverpleegster moest Cor helemaal niets hebben. Die vrouw keek hem geringschattend aan. Het was een wat oudere vrouw, met een grote neus, die ze telkens luidruchtig ophaalde. Bent u verkouden, zuster? Had Cor gevraagd. Helemaal niet, zei de zuster kattig. Dat zijn de zenuwen. Bij u zijn ze in de benen geslagen, maar bij mij in mijn neus. De dokter lachte. Hij kende de zuster wel. Maar nu was de ban gebroken. Een flinke jongen, zei de dokter. Ik schat van een pond of 7. De zuster haalde voor de zoveelste keer haar neus op. Hij weegt minstens 8, zei ze. Lientje was in de wolken. De zwarte Cor stond wat bedremmeld bij het kindje en keek naar zijn zoon. De zuster had het kind aangekleed en drukte het in de armen. Nou, ga nu maar met je zoon lopen, zei ze. Dat zal je in de toekomst wel meer moeten doen. Lientje schonk de dokter een borrel in. Gefeliciteerd, mevrouw de vlieger, zei de dokter. Een gaaf kind en een nieuwe Cor op de hoeve. Op de gezondheid. En hij sloeg met 1 teug het cognacje achterover. Bij het bed was er verschil van mening tussen de zwarte Cor en de zuster. De zwarte Cor wilde zijn vrouw een kus geven, maar de zuster weerde hem af. Geen gevlekvlooi nu, zei ze. De besmetting loerde overal. Hilde glimlachte. Ik ben erg moe, Cor, zei ze. Maar we mogen de Heere dankbaar zijn. We hebben een flinke zoon. Hilde ging slapen en de baby verhuisde naar de wieg. Nou, het karwei geklaard is, zei de dokter. Ik ga nu maar en vandaag kom ik nog wel eens kijken. Ik ga wat slapen, want om 8 uur komen mijn eerste klanten alweer. De zwarte Cor ging toen maar naar zijn vader en naar Krijnvisser. Die waren verheugd. Gefeliciteerd, Cor. Hoe gaat het met Hilde? Vroeg zijn vader. Met Hilde gaat het wel goed, maar ze is gaan slapen, want ze is erg moe. De dokter is weer naar huis en de zuster deelt de lakens uit. Ik heb niks meer in te brengen als lege briefjes bij dat snuivende vrouwmens. Krijnvisser lachte hartelijk. In elk geval een snuivende zuster of niet, we mogen dankbaar zijn, mensen. Alles is goed gegaan en we komen alleen maar dankbaarheid tekort. De andere morgen bracht de grote verrassing voor Krijnvisser. De zwarte Cor ging zijn zoon aangeven. Het kind krijgt 3 voornamen, zei de zwarte Cor plechtig. We hadden dat al eerder afgesproken, Hilde en ik. 3 voornamen? Vroeg de wette Cor verbaasd. Ja, zei de zwarte vrolijk. Natuurlijk heet hij Cornelis, naar zijn grootvader. Maar dan Hermanus, naar vader Kropvalt. En tenslotte als 3de naam Krijn, naar Krijnvisser. Dus Cornelis Hermanus, Krijn de Vlieger. De mond van Krijnvisser viel open en hij kreeg tranen in zijn ogen. Zouden jullie dat nu wel doen, Cor? Vroeg hij bevend. Ik ben niet eens familie. Je bent meer dan familie, zei de zwarte Cor. Je bent onze 2de vader geweest. Toen ik vanmorgen vader Kropveld opbelde, was de man wat in zijn nopjes. Zeg tegen Krijn Visser, zei hij, dat ik liever mijn naam eruit zou laten dan de zijne. Nou, dat hoeft niet. In elk geval ben je vernoemd, Krijn. Die avond liep Krijn Visser met Hector een eind te polder in. Zijn hart stroomde over van dankbaarheid. Hij had de jonggeborene gezien, een prachtig kind met inktzwart haar. Hij had het ingelukkige gezichtje van zijn Hilde gezien. Krijn liep met een vol gemoed op de doodstille polderweg. Hier stond hij 1,5 jaar geleden en stond het water meer dan 1 meter hoog. Hier was het in die tijd een onafzienlijke watervlakte. Nu was alles droog en het land begon zijn vruchten weer op te brengen. Hier liep Krijn Visser van de Nieuwendijk, bij vrienden onderdak. Krijn keerde zich naar de boerderij, die hij kon zien, want het was volle maan. Daar in die stee sliep een klein ventje, dat mede zijn naam droeg. Hij trok Hector aan een oor. De hond keek naar hem op. Hekkie, zei Krijn, de Heere heeft ons rijk gezegend, mijn jongen. De polder is weer droog, het land geeft weer zijn vrucht. En daar op die boerderij, slaapt het jonge leven. Een leven dat, als God het wil, de toekomst heeft. Dank u wel voor uw aandacht.